Ja, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe podcastaflevering vanuit Amsterdam met Steffi. Steffi heeft net een boek geschreven, Mindful en Miljonair. Echt een dikke vette aanrader. In zoveel wat ik las, las ik herkenning. Echt een inspiratie voor elke vrouw die zichzelf wil ontdekken en die haar dromen waar wil maken. En meer over spiritualiteit wil lezen en leren vanuit een nuchter, toegankelijk perspectief. Dat vind ik echt. Dus grote complimenten, Steffi. Dit is echt een geweldig boek. Ik heb jouw hele mooie kaarten hier voor me liggen. Mm. En daar gaan we ook een kaart mee trekken samen, zodat we een mooie intentie voor deze podcastaflevering. Voor degenen die mij niet kennen, hoi, ik ben Hanneke. Ik ben de founder van Rock Your World. En ik interview dus vandaag Steffi. En mijn missie is, want ja, ik vind dat we die missie gewoon eens even lekker uit gaan spreken. Mijn missie is om vrouwen te helpen meer in zichzelf te herkennen door self-care. Dus echt empowerment door self-care. Zodat zij de dromen waar kunnen maken die op hun liggen te wachten. Dat die verlangens waar maken. En voordat we in ons gesprek duiken, wil ik heel even nog kort iets vertellen over onze upcoming retreats. Als eerste in augustus, 2 op de Hoornenboeg in Hilversum. Steffi, ben je daar wel eens geweest, de Hoornenboeg?
Nee, ik zie die retreats ook altijd ik wil wel snel. Ja, het ziet er zo mooi uit altijd.
Ja, de Hoornenboeg is echt te gek. 8 en 22 augustus, waarbij 8 augustus in het teken staat van Nieuwe Maan in Leeuw. Het meest creatieve teken van het dierenriem. 22 augustus volle maan in Waterman. En die dag staat helemaal in het teken van vrouwelijke energie. Vermeerderen, speciaal voor hooggevoelige en ambitieuze vrouwen. En dan gaan we in oktober naar Frankrijk. Nourish Yourself, echt een geweldige retreat locatie waar en het Bourgondische en het spirituele samenkomen. En dan in november, begin november, Rock Your Business, samen met Caroline Glasbergen. Ken je Caroline?
Ja, leuk, ja.
Een retreat waar cijfers en self-care, businessplannen en yoga, planningen maken met massage, allemaal samenkomen. Dus al onze retreats vind je op www.rockyourworld.nl onder retreats. En nu gaan we met Steffi praten. Hoi.
Hi, leuk.
Ja, heel leuk. Ja. Ik vind jou echt een te gek persoon. En ik zei het net al even, je bent zo'n inspiratie qua ondernemen. Je bent ook al een hele tijd bezig. Je bent van, even snel rekenen, want je bent van 1989.
86.
Dus hoe oud ben je dan?
34.
En voor mij echt een voorbeeld van iemand binnen het ondernemen. Ik heb een heel mooi kaartendek ook voor me. Die heb je net gemaakt. Wanneer is die uitgekomen?
Ook toch met mijn boek 8 juni.
8 juni. Heb je die datum gekozen, 8 juni, speciaal?
Hij zou eerst 2 weken eerder. En toen de uitgever kwam, het wordt 2 weken later. Wij zeiden 8 juni, yes! Dus we hadden wel gelijk allebei door dat het een hele mooie dag was.
8 juni, ja. 8 is natuurlijk... Precies. 8 is ook jouw teken.
Ja,
schorpioen.
Dus het kwam allemaal... Ja, het kwam echt is allemaal 8. Samen. Ja.
Nou, te gek. Jouw kaartendek heet ook Mindful en Miljonair, net als je boek.
Klopt.
En ik heb hem al een paar keer erbij gepakt. En ik vind het echt... Ja, ik vind deze ook te gek. Dus we gaan nu ook een kaart trekken. Jij gaat een kaart trekken en ik. Doen we heel even onze ogen dicht. En denken we aan inspiratie die we nu graag zouden willen. Antwoord op een vraag waarvan we misschien niet eens precies de vraag willen weten. Zullen we er allebei eentje trekken?
Yes.
Jij eerst.
Idee.
Ik ga hem voorlezen. Idee. Oh, leuk dat je van je eigen kaarten ook nog kunt zeggen. Mooi.
Ja, ik dacht,
Want dat is ook iets, dat is leuk misschien. Heb je dat het soms moeilijk is om je werk terug te zien?
Ja, met lezen, teruglezen, heb ik daar heel veel moeite mee. Dat ik echt, maar dat bij mijn vorige boek ook. Dan denk ik, ach, gadver, nee. Maar dat wist ik dat het weer ging komen. Dus ik had één vriendin die het wel wilde lezen voordat het uitkwam. Om het nog te corrigeren. Had ik gezegd, jij mag het pas lezen als ik helemaal klaar ben. Dus die heeft het vlak van... En die was zo enthousiast. Dus ik kon helemaal op haar energie weer mee van... Oh ja, zie, het is wel een goed boek. Het is wel fijn. Maar omdat ik het zo vaak zelf had gelezen, dacht ik... Ja, ik ben helemaal klaar mee. Dus ik had haar nog een beetje... En de rest die mij hielp, had natuurlijk ook al 10 keer gelezen. Dus dat had ik haar helemaal nieuw. En dat was heel fijn om dan met haar erover te sparren. dat ik dit keer bewust gedaan. En met de kaart heb ik dat niet. Ik was heel bang dat het niet zou werken. Of iets dat ik zou denken, nou wat dom. Maar elke keer denk ik nog weer, oh ja, dat is ja, mooi. Ja,
dat is zo te gek. En ja. Weet je wat ik ook echt zo leuk eraan vind? En dat is natuurlijk nieuw. Mm-hmm. Je bent de eerste volgens mij die dat doet. Dat je echt vragen erbij schrijft.
Ja.
En ik ben natuurlijk helemaal fan van journalen en reflectie. Ja. Dus dat is een hele mooie toevoeging. Bijvoorbeeld, je zou dit elke ochtend zou je een kaart van jou kunnen trekken. Om het journalproces op gang te krijgen.
Ja, ik dacht echt inderdaad, van wat wil ik zelf in kaarten? En heel laagdrempelig, dus daarom ook een stukje in het boekje. Maar ik dacht ook dat je gechallenged wordt om jezelf bepaalde vragen te stellen. Van oké, hoe kan ik mezelf nou uitdagen?
Ja.
Vandaar die coachingsvraag eigenlijk. Leuk dat je dat leuk vindt.
Ik ga hem voorlezen. Idee. Je hebt een geweldig idee, maar iets houdt je tegen. Je komt er daardoor niet helemaal bij. Durf je er niet aan over te geven. Graaf diep om je idee aan te trekken en laat het vrij in het universum. Er wordt op dit idee gewacht. Dus verzamel al je moed en maak je idee wereldkundig. Slinger het wereldwijde web op. Benoem het in de volgende teammeeting. Vertel het je businesspartner. Zodra je je idee hebt uitgesproken, zal het gaan leven. En stroomt alles wat je nodig hebt om dit idee te realiseren jouw kant op.
Dat is echt eng.
Wat was je idee? Nou, heb je een idee?
Ja, en ik zat erover te twijfelen of ik het zou vertellen. Want we hadden het net over ook jouw droom en ideeën. Dus toen dacht ik, oh ja, voor inderdaad ook een fysieke locatie. En ook al 2 jaar geleden toen ik yoga teacher training had gedaan, dacht ik, ik wil heel graag een yoga school, maar dan een yoga school plus met van alles erbij. Ook business coaching, ook workshops, alles. En nu ben ik al een tijdje op zoek naar een pandje en nu denk ik dat ik er eentje heb gevonden. Maar ik heb het nog met niemand gedeeld, omdat ik dat heel spannend vind. Omdat het echt een fysieke locatie dan wordt. En heel veel dingen ook weer bijkomen. Dus ik dacht, ja, aan de ene kant, zou ik dit durven vertellen of niet? En nu krijg ik deze kaart.
En waar is het?
Eentje in de pijp. Ik heb eigenlijk 2 opties. Eentje in de pijp en ander Prins Hendrikade. En die Prins Hendrikade lijkt me het mooist. Dus nou, het staat nog helemaal in de kinderschoenen. Maar ik heb nu wel echt de knoop doorgehakt van dat ik een pand ga kopen en dat ga doen.
Ja. Ja, want dat is het voordeel aan jouw cashflow, ja. Zou ik even zo zeggen. Ja. Want Steffi is miljonair.
Ja.
Dat jij niet een investeerder hoeft te zoeken.
Nee, dus ik dacht, ik heb die luxe ook. En ik wil het al zo lang, wil ik een fysieke plek. Eerst was het helemaal nog iets anders en het is altijd geëvalueerd. Maar altijd naar een fysieke plek om samen te komen, om offline te kunnen verbinden. En elke keer denk je weer, ja, nee, gedoe. Nu denk ik, oké, ik heb die luxe. Waarom de fuck zou ik het niet doen? Dus ik heb echt nu die knoop doorgehakt van, ja, ik ga dit mezelf gunnen.
Yay!
Ook al is het misschien niet de meest businessverstandige investering. Vind ik niet erg dan.
En waarom dek je jezelf daarmee in?
Nou, omdat ik denk, ja, je kan het veel meer misschien offline. Of je hebt het niet nodig. Of ik zou, als ik het allerstijfst op papier zet, is misschien een offline locatie niet het beste, meeste rendement. Maar daar gaat het mij niet om. Het geeft mij heel veel rendement in geluk, in inspiratie, in ontmoetingen. Dus ja, daar wil ik naar kijken.
En oké, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar de stenen blijven hun waarde.
Ja, precies. Dat dacht ik ook. Ik dacht, nou ja, dan maakt het misschien weinig rendement in het begin. Maar ik heb wel een mooi pand gekocht. En dan zie ik later wel weer wat ik maar mee doe.
Nou, ja. Steffi. Oh. 2022?
Ja, dat hoop ik wel. Ja, dan moet hij open zijn. Ja.
Mooi.
Ja.
Yes. Oké. Nou ja. Van welk idee heb je nog steeds spijt? Staat ook nog in deze vraag. Dat je er niets mee gedaan hebt. Kun je dit loslaten of ga je nu alsnog iets mee doen?
Ja, ik kan dus wel echt mijn ideeën loslaten. Want ik heb een beetje à la Elizabeth Gilbert misschien van Big Magic. Ik heb heel veel ideeën. En ik heb wel eens vriendinnen die zeggen van, oh, ik had ook dat idee van dat of dat. En het is niks geworden. Dat is zo jammer. Maar ik denk, ja, ik heb zoveel ideeën. En ik besluit ook of ik er iets mee ga doen of niet. En vaak doe ik er niks mee, omdat ik nog 100 ideeën heb. Dus ik denk dan, nou, dan ben ik juist blij als iemand anders wat idee heeft, daar iets mee gedaan heeft. Dus nee, ik laat die ideeën kan ik wel loslaten. Of ik doe er zoals nu dan 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar later nog weer wat mee. Dan blijft het idee wel bij me, maar zoek ik nog de juiste vorm.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want ik denk ook dat het idee wat uitgewerkt wil worden, die blijft bij je.
Precies, ja.
En dat is ook, denk ik, de kunst van een ondernemer. Die voelt een idee en dan, wat ik ook vertelde over mijn ideeën, dan wil ik het meteen uitgevoerd hebben.
Ja, zo herkenbaar.
Maar dat is niet altijd de beste optie. En Steffi, weet je, Big Magic komt ook al zoveel vaak op mijn pad. Het is natuurlijk een boek wat, denk ik, bij creatieve ondernemers veel besproken is.
Ja.
Ik heb hem dus nooit uit kunnen lezen. Ik ben erin begonnen toen ik naar Bali ging, 5, 6 jaar geleden. Maar het beklijft niet. Terwijl ik van zoveel vrouwelijke ondernemers hoor dat het zo'n topboek is. Is het jouw boek?
Nee, het is niet. Maar nee? Het is een boek. Maar ik heb hem ook best wel steeds in stukjes gelezen. Omdat uiteindelijk is natuurlijk het idee is best wel vaak een soort van herhaling. Maar ik vind dan haar persoonlijke stukjes tussendoor leuk. Dus ik denk, misschien als je de helft hebt gelezen, is het ook wel genoeg. Je hoeft misschien niet het hele boek te hebben gelezen. Dat bijvoorbeeld met Fooled by Randomness. Dan denk ik, oh ja, dat boek moest ik lezen. Maar halverwege dacht ik, ja, ik snap het wel. Dus heb ik ook niet uitgelezen.
En welk boek vind je wel? Ik zag ook Stephen Covey liggen.
Ja, die lezen we nu op werk met alle mensen. Ik heb net The Buddha and the Badass uit. Dat vond ik echt een topboek. Het is precies eigenlijk hoe ik mijn business wil runnen. Wat voor werkgever ik wil zijn. Wat voor persoon ik wil zijn. Dus dat vind ik echt wel echt een aanrader.
Van wie heeft het geschreven?
Vision. Hij is van de Mind Valley.
En noem nog eens de titel.
The Buddha and the Badass.
The Buddha and the Badass.
Het gaat ook echt over, maar dan heel praktisch, over hoe je meer spiritualiteit eigenlijk op de werkvloer kan introduceren. Hij zit met allemaal. Hij heeft een heel tof bedrijf ook. Ja, je moet het, ja, ik denk dat jij het ook heel leuk gaat vinden.
Ja. Steffi, ik kijk naar je en ik zie echt de toekomst van ondernemen. Als ik naar jou kijk, ik denk, we gaan zoveel van deze vrouw horen. Voel je dat zelf ook zo?
Ik vind het moeilijk om te voelen. Omdat het voor mij altijd allemaal zo normaal voelt wat ik doe. Al toen ik dit bedrijf startte, dacht ik, ja, ik wil gewoon heel toffe dingen doen. Echt mensen veel verantwoordelijkheid geven, veel vrijheid. Dat verwacht ik ook terug. Dus alles wat ik doe, vond ik altijd normaal. Als ik dan met andere mensen praat, dan denk ik, oh ja, het is eigenlijk best wel uniek misschien. En ik heb bijvoorbeeld ook heel lang gezegd, nou, ik heb echt geluk gehad dat mijn bedrijf zo goed is gegaan en zo groot is geworden. En nu denk ik, nou, dat was misschien geen geluk. Ik heb het ook wel zelf gedaan en zelf veel gegraven en mezelf veel geleerd en geïnspireerd door anderen en eerlijk gekeken. Dus ik noem het nu inderdaad wat minder geluk en gewoon, oké, ik heb ook wel hard gewerkt en veel dingen gedaan.
Want je bent je bedrijf. Vertel even iets over je achtergrond. Je noemt al je bedrijf, maar vertel daar iets over.
Ja, toen ik klaar was met studeren, ik heb politicologie gedaan, conflict studies. Ik begon heel idealistisch. Ik eindigde heel, nou ja, bijna depressief en gedesillusioneerd. Dus ik dacht, alles wat we doen heeft geen zin. Ik kan geen wereldvrede stichten. Zo begon ik nog met dat idee. Dus daar wilde ik eigenlijk niks in doen, omdat ik mezelf gewoon heel ongelukkig maakte. Dus toen ben ik gaan kijken bij strategy consultancy bedrijven, een beetje Zuidas-achtige bedrijven. En ik dacht, wauw, dit soort bedrijven willen mij, wat tof. Nu kan ik eindelijk bewijzen dat ik heel slim ben. Want dat zat heel erg in mij, dat ik dat wilde bewijzen of wilde laten zien. En ik dacht, dat kan ik dan door een extern bedrijf laten zien. Van ja, kijk, zij willen mij. Maar toen was ik daarmee bezig, was het nog tijdens het einde van mijn studie, business courses en alles. En toen dacht ik, ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. Want zo ben ik niet. Ik ga niet voor een goudmijn nog meer winst een beetje eruit halen of wat dan ook. En mijn moeder had een juridisch kantoor. Ik ben alleen opgegroeid met mijn moeder. We zaten tot mijn 14e in de bijstand. Dus heel veel met z'n tweetjes altijd. En ze gaan studeren en bij een groot advocatenkantoor gaan werken. En na een tijdje was ze daar echt ongelukkig, omdat het alleen maar over geld ging. En is ze voor zichzelf begonnen. En ik heb haar toen altijd geholpen. En toen studeerde ik ook al en met alles meegekeken en gedaan. En toen stond op dat punt, en ze had al 3 freelancers bij zich werken, want het ging best wel goed. Maar zij wilde helemaal geen groot bedrijf. Die 3 freelancers stond ze eigenlijk al lastig te managen en het was een beetje uit de hand gelopen. Maar doordat ik had gezien bij die strategy consultancy bij Bain & McKinsey van, oh, dit is wel tof, een bedrijf groter maken, dacht ik, hé, waarom doe ik dit niet met dit bedrijf? Dus toen heb ik mijn moeders bedrijf overgekocht. En ze was ook gelijk zo, nou, nu is het van jou, komt goed, doe maar wat je wilt. Vond ik heel knap. Ze heeft me altijd wel geholpen en geadviseerd, maar wel heel erg vrijgelaten in alles.
En overgekocht met de hulp van de bank, of had je toen al eigen kapitaal?
Ja, dat ging heel makkelijk en het was nog niet zoveel waard, omdat het maakt nog niet zoveel winst. Dus dat was het goede moment toen. Maar ik zag wel heel veel potentie. Dus ik dacht, ja, dit kan echt wel iets groots worden.
Dat waren ook de eerste jaren. Hoeveelste jaar was je moeder toen?
Het was 3 jaar was dat. Dus toen was het eigenlijk net begonnen. Maar ik heb alle cijfers op een rijtje gezet en gekeken en dacht, ja, dit heeft echt mega veel potentie, omdat ik dat ook wil. Ik heb ook het echt begonnen, dat avontuur, met het idee van, ja, dit wordt een groot bedrijf. En ook alles zo, nou eigenlijk al manifesteren voordat ik wist wat manifesteren betekende. Ik heb in het begin ook nog een boekwinkel gehad, want ik werkte dan vanuit de boekwinkel. En omdat er nog niet zo heel veel tijd op zich komt wel verdelen, 50-50. Ja, Books & Bubbles, die is een jaar wel ten ziele gegaan. Dat was ook weer zo mooi, want ja, ik had Books & Bubbles opgericht. Ik dacht, ik ga het 50-50 doen, ik ben snel verveeld. en ik kan ook daar werken. Maar dat wilde ik echt een levendige, fysieke plaats. Die drang was er toen al maken. Maar toen mocht ik geen alcohol meer van de gemeente.
Ja, ik heb dit verhaal gelezen ergens. Ja. Of ik heb ben ooit op je blog gestuurd. Of is het ergens in de pers geweest? Of hoe weet ik?
Media.
Oh, ja. Dus waarschijnlijk
Bart daardoor. Van der Laan heeft nog vragen beantwoord. Laat dat meisje lekker champagne schenken in die boekwinkel.
Dus het is niet zo gek dat ik dat heb gezien.
Nee, dat was echt een mediastorm. Maar er was gewoon ze wist het zelf ook allemaal niet echt. En toen was er allemaal gezeik. En toen dacht ik, ik kan nu een strijd gaan leveren. En ik weet, ik had veel sympathie. Maar ik dacht, ik kan ook dit hoofdstuk sluiten. Want ik zag al die nog meer potentie eigenlijk voor dat bedrijf. En ik dacht, ik wil eigenlijk vol voor het juridische kantoor gaan. Dus ik dacht, nou, dan moet het ook weer net zo zijn. Ik stop dit. Daar had ik ook wat geld in investeerd, maar dat had ik gewoon allemaal opgespaard van mijn studiefinanciering. Ik dacht, dat is dan weg, maar ga ik vol voor dit bedrijf gewoon. En dat was na een jaar, en dat was eigenlijk precies een goede timing. Dus ben ik vol voor JBLG gegaan. En dat ging daardoor weer heel hard. Dus toen dacht ik, ja, dat moet ook weer maar net zo zijn eigenlijk. Moet ik ook maar omarmen. Ik vond dat toen heel zuur, maar ik dacht, nou weet je, dat komt ook wel weer goed.
Ja, want ik denk dat bij veel ondernemers is dat ook hetgeen wat tegengehouden wordt, toch? De angst om iets te verliezen.
Ja, precies.
Terwijl ik denk dat ondernemen, ik denk dat we allemaal ook dingen zijn verloren bij het ondernemen. Mm. En met name geld.
Ja,
door
geld
ook
tijd.
Gewoon geld en tijd. Nou, tijd zie ik heel erg als je opleiding.
Precies.
Want er is geen opleiding tot ondernemen.
Nee.
Dus het is gewoon.
Zo moet je dat ook echt zien inderdaad.
Maar die investeringen die.
Had ik dat.
Ben je veel geld verloren? Of verloren? Het is een dure leerschool.
Ja, uiteindelijk denk ik dat ik het wel meeval. Heel veel is natuurlijk ook meer in soort shadow calls. Van of had ik dit maar, had ik dat maar. Maar ik heb voor mijn bedrijf heb ik nooit zo'n moeite gehad om geld uit te geven. Ook al wist ik niet direct of het iets opleverde. Het is grappig dat ik bij mijn bedrijf heb ik daar altijd heel makkelijk gedaan. Terwijl voor mezelf geld uitgeven vond ik veel moeilijker. Dat is zo gek, hè, hoe dat gaat.
Ik moet even terug. Ik heb zoveel aan je te vragen, maar. Dat stukje bewijsdrang.
Ja, oh ja, ja.
Dat herken ik heel erg. Dat heeft volgens mij ook wel echt te maken met die vaderrol die ontbreekt.
Ja?
Ja.
Oh, wat grappig.
Dat denk ik.
Gedacht.
Dus ik spreek veel vrouwen met bewijsdrang.
Ja.
Die graag gezien willen worden. En heel vaak komt dat van een stukje van niet door de vader gezien zijn.
Ja. Mijn vader is wel, ik ben niet opgegroeid met mijn vader, maar ik ken hem wel altijd. Hij is wel heel trots op mij, nog steeds. Dat vond ik dan ook. Dus dat heb ik nooit zo gemist. Hij vertelde iedereen wel over mij. Alle knutselwerkjes hingen in zijn kamer en zo. Maar misschien dat ik dan daar dat heb.
Ja, misschien. Het is meer van. Als een vader soms met tijd of met aandacht.
Mm-hmm.
Niet bij zijn kind.
Altijd.
Ja, niet er is. Wat echt heel logisch is. Dus echt. Weet je, in die tijd denk ik ook, misschien gaan we er soms aan voorbij hoe we verantwoordelijkheid vaders voelen en voor een gezin. En nou ja, ook daar een struggle in hebben.
Ja.
Maar dat kan zeker, dat je als dochter zijnde daar een stukje. Tenminste, dat is iets wat ik heb geobserveerd.
Ja.
Ik doe natuurlijk heel veel gesprekken
eens.
En dat is me opgevallen.
Ja, dat kan best wel inderdaad. Ik dan toch. Misschien ook omdat ik daar zo trots op was, als hij dan dingetjes van mij liet zien, dat het daar, dan ik denk, oh, dat is dan mijn beloning of zo.
Ja.
Misschien. Ja, grappig. Oh, zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken eigenlijk.
En dus je had Books & Bubbles.
Ja.
Maar toen ben je vol voor, ik kan het nooit niet uitspreken, JBL?
Ja, JBL en G.
Gewoon JBL en G. Het bedrijf is van je moeder, je bent er ingestapt. Nou, is natuurlijk de voor de hand liggende vraag, hoe ging dat om samen met je moeder te doen?
Ja, ging heel goed. Want ik dacht wel van, want we zijn heel anders. Maar dat werkt ook zo goed eigenlijk. Want ik ben heel erg macro. Ik kijk naar de toekomst, strategie, plannen, cijfers. En mijn moeder is meer micro. En nu ook echt de moeder van kantoor. Dus die loopt hier nog wel rond. En zegt ze, oh, je hebt wel een kind. Moet je wel goed voor jezelf zorgen, zegt ze dan tegen mijn medewerker. Dus zij heeft echt die verzorgende rol. En meer van op alle kleine dingetjes letten. En ik ben veel meer met alle toekomstdingen bezig. En daarom vullen we elkaar zo goed aan en zitten we ook niet echt in elkaars vaarwater. En zij was gelijk al, en dat vind ik, daar mag zij echt zoveel complimenten voor hebben, dat zou ik andersom niet hebben gekund. Zo van, nee, ik vertrouw jou en doe maar. Dus vrijwel in het begin wil ik dit kantoor, maar dan hierboven de helft als dat huren. Nou ja, voor 5 mensen, 300 vierkante meter, sloeg nergens op. Maar ik had al gezien hoe groot het werd in mijn visualisaties. Dus ik zo, ja, dit kantoor. Hij zei zo, ja, nee, doen. Terwijl ze dacht, oh mijn god, weet je wel. En ook het gelijk 3 juristen nog aangenomen in loondienst. Want we hadden eerst natuurlijk al die freelancers. En zei ze, oh mijn god, nee, ja, doen, kind. Leuk, gewoon, weet je, applaudisseren.
Een cheerleader. Ja. Je moeder als cheerleader,
ja,
mooi.
Ja, ze doodeng vond, maar wel, ze vertrouwde wel mij. En ze dacht, ik wil ook niet, dan zeg ik ook gewoon, ja, nee, goed idee. Dus dat vond ik wel heel tof eigenlijk, dat alle ideeën die ik had. En ja, dat is wel, dat vond ik wel fijn werken. Niet dat je, ik zie vaak bij vader op zoon, als dat gaat, dat dat echt een enorme struggle is. Dat die zoon echt moet vechten voor
prestige.
Ja, en het scheelt denk ik wel, dat het was natuurlijk heel klein toen ik erbij kwam. En het is heel snel heel groot geworden. Dus voor al die nieuwe mensen stond ik al aan het hoofd. Dus voor hen was het niet, oh, er is een wissel opeens. Nee, ik was al voor hen het bedrijf. Dus dat scheelde, denk ik, dat is wel heel fijn geweest voor mij. Ik hoef niet een plaatsje op te eisen.
En je noemde al even visualisatie en manifestatie. Ja. Allemaal hele moderne woorden. Ja. Wat natuurlijk nu wat meer aandacht krijgt.
Ja.
Maar wat ik fijn vind aan je boek is dat je dat eigenlijk heel erg praktisch uitlegt. Want ik ben ook heel erg van... manifesteren moet ook geen modewoord worden.
Nee.
Het moet ook niet moeilijker gemaakt worden dan het is.
Nee.
En ik denk dat jij die mening deelt.
Zeker, ja.
En ik denk dat het een benoeming is van een van je kwaliteiten... om iets voor je te zien en de stappen te kunnen zien...
Ja.
Die je mag nemen en ergens voor te gaan. En je vertelde al over politicologie en ideaal.
Ja.
Is dat ook, vind je dat een van je grootste kwaliteiten?
Dat manifesteer met idealen?
Iets zien en daarvoor gaan.
Oh zo, ja, dat denk ik wel. Want toen ik dit bedrijf begon, ken ik de woorden visualiseren en manifesteren nog totaal niet. Dat is ook totaal niet spiritueel. Maar onbewust heb ik dat dus wel gedaan. Ik denk dat ik wel, aan de ene kant ben ik ook wel eens vaak onzeker en angstig. Maar mijn drive om iets neer te willen zetten is, en dan ook nu, inderdaad, dat jij het ook al had, is zoveel groter dat ik het dan toch wel doe. En omdat ik heel roekeloos vaak in iets begin, heb ik mezelf al erin gegooid. En dan moet ik wel, want dan wil ik ook bewijzen dat ik het kan. Dus dan ga ik ook al die moeilijke stapjes nemen, waarvan ik in het begin had ik dan gedacht, had ik nooit gedurfd als ik dat had geweten. Maar ik dacht nog helemaal niet na over hoe ik er kom. Ik dacht alleen maar waar ik wilde zijn.
Ja, mooi.
En omdat ik dat deed, dan moet je jezelf ook committen. Dus, ja.
Heel herkenbaar.
Ja.
En is er iets geweest waarvan je achteraf... En je bent dus heel erg bereid om het in het diepe te springen.
Ja.
En je zei van angstig. Zijn er dingen, is er een houvast, zijn er routines? Want ik heb even snel in je geboortehoroscoop gekeken.
Ja.
En daarin komt het belang voor jou van routines heel erg terug.
Ja.
Dus een dagelijkse routine is iets wat jou houvast geeft. Heb je een dagelijkse routine?
Ja, te weinig. Maar dan merk ik ook dat als ik alle kanten op ga, dat ik dan ook onrustig word en dan helemaal te vatten ook wordt. Dus dan, ik weet ook wel van mezelf van nee, ik heb routines nodig. Ik ga 's ochtends mijn agenda door. Ik heb helemaal een color-coded agenda. En dan weet ik waar ik moet zijn, hoe lang ik ergens over doe. En dat geeft mij heel veel houvast. Ik vlieg vaak van hond naar her, maar als ik dan weet, oh nee, dit is allemaal goed gepland. Ik zet een alarm voor alles wat ik doe op een dag. Dus nou ja, voordat wij deze afspraak hadden, zet ik dan een alarm. Dan weet ik, oké, dan ga ik nog even naar wc, dan zet ik alles klaar. En dat geeft mij heel veel houvast. Want in het begin wilde ik heel graag een strakke ochtendroutine en een avondroutine. Maar ik heb geleerd, ja, de ene dag moet ik hier om 9 uur zijn. En liever sta ik om 9 uur op. Dus ik heb dat leren los te laten. Maar dan wel de routine in hoe ik mijn dagen indeel en hoe ik dat doe.
Ja, laten we ook niet vergeten dat is ook wel grappig, hoe meer we leren natuurlijk over ochtendroutine.
Ja.
Dat het belangrijk is, laat ik het zo zeggen. Hoe meer we daar ook weer rigide in kunnen zijn.
Precies.
En dat vond ik leuk ook in je boek te lezen. Dat jij niet bent team, je moet om 6 uur opstaan.
Nee.
Want that's the only way. Want dan gaan we dus ook helemaal voorbij aan wat selfcare is. En waar Rock Your World ook voor staat.
Ja,
is, ja, vind je eigen route. En ik kan inderdaad een kader geven en vertellen van... Nou, zo zou je het kunnen doen. Maar uiteindelijk ben jij degene die het werkbaar maakt voor jezelf. Dus dat vond ik ontzettend tof om te lezen. Omdat we ook heel erg kunnen lezen. Dat heb jij volgens mij ook in je boek geschreven. Van ja, succesvolle leiders, succesvolle ondernemers starten nou eenmaal hun dag om 6 uur 's ochtends en dingen. Nou, ja.
Nee, zo, maar dat is inderdaad dat beeld dat we dan hebben van een ondernemer slaapt weinig, staat vroeg op, rigide, dat ze een uur eerst sporten, denk ik, nou, nee. Dus ik heb wel een soort menukaart van wat ik fijn vind om 's ochtends te doen. Even mediteren, een kaart pakken, lekker spreetje, dry brushing. Tongschraap is de enige die ik wel echt altijd doe, anders kan ik echt niet functioneren. Maar ja, als ik dan even daar geen tijd voor heb, dan ga ik niet boos worden op mezelf. Want dan, inderdaad, dan doe ik juist wat ik niet wil bereiken met zo'n ochtendroutine.
Precies.
Ja.
Waarom is tongschrapen, want ons allernieuwste product?
Ja.
Het is heel toevallig. Maar nou, niet toevallig, want ik had wel in je boek gelezen. Heb je ook een stukje over Ayurveda, dat tongschrapen, dat je dat doet. En toen dacht ik, yeah, ik maak zo'n vreugdedansje. Oh yeah, nog iemand die mijn tongschraperliefde deelt. Ja. Dat is namelijk ook iets voor mij, wat ik echt elke dag doe. Ik heb natuurlijk wel wat meer routines, maar ik word ook onrustig als ik hem vergeten ben op vakantie.
Oh ja, ik ook, ja.
Maar ja, ik wilde heel graag van iemand anders dat ik kan uitleggen hoe goed het is. Maar waarom gebruik jij een tongschraper?
Ja, echt al sinds kind, denk ik. Jonge tiener. Ik slaap blijkbaar met mijn mond open. Dus ik had heel snel keelpijn. Ontstoken amandelen. Maar ook dus die vieze geurtjes die bij keelpijn horen. En ik merk, ik kan ook al proeven van, oh, ik heb keelpijn of ik krijg keelpijn. Dan weet ik dat al van mezelf. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ja, toen zat ik echt nog op de middelbare school. En ben ik ook bij de dokter geweest, omdat ik dus ook zo vaak keelontsteking had. En die zei dat, naar andere dingen kun je ook wel naar kijken. En toen had ik en een soort heel goor mondspoelding. Wat echt, dat dacht ik, nee, dit is zo chemisch. Dat ga ik echt niet in mijn lichaam stoppen. En een tongschraper kwam ik dus op via de tandarts. En het was nog wel een plastic toen. Maar toen dacht ik echt, oh, dit is zo'n lekker gevoel. Dit is zo fijn. Ik dacht, waarom doet niet iedereen dit? Dus ik zei toen altijd al tegen mensen, ja, het is echt fijn. Maar het was natuurlijk roep als in de woestijn, hoe zeg je dat? En ook wel een beetje een soort van schaamte. Want ja, het is toch een beetje raar, ligt zo'n hele laag plak op je tong. Maar ja, dat is juist fijn dat je die daar gewoon af kan schrapen 's ochtends en of 's avonds. En dat je gewoon een helemaal schone tong hebt, je proeft meer. En die geurtjes heb je dan ook niet meer. Want soms denk ik zo'n keelpijn, weet je, dat je denkt, naar smaakje iemand, dat is dan gewoon weg. Ja, het voelt heerlijk opgeruimd. Dat kan ik echt niet doen, inderdaad. Dat hoort gewoon bij tandenpoetsen voor mij.
En je hebt zo'n koperen?
Ja, ik heb nu al wel een paar jaar een koperen, inderdaad. Ja.
Merk je daar verschillen in, plastic en koper?
Ja, veel fijner, ja. Ja, ik neem nog wel eens een plastic mee op vakantie. Zit dan in zo'n tasje en ik denk, nee, dat is toch niet zo fijn. Nee, het voelt ook niet zo fijn. En het werkt ook niet zo goed, want koper is natuurlijk lekker een beetje flexibel. En ja, nee, het is gewoon echt, ik ben echt fan. Ja, klinkt heel stom, maar
nee,
het is zo'n fijn
product. Ik ben helemaal blij. Ja, ik ga je er ook eentje opsturen en dan heb je er altijd één voor in vakantie.
Ja, maar het is zonde dat het zo onbekend is hier in Nederland. Dat niet elke tandarts zegt, joh, tongschraper.
Dus dat is ook echt mijn nieuwste missie.
Het kost echt niks.
Tongschraper heel bekend maken.
Ja.
Of ook gewoon, ja, dit is niet een aflevering over tongschraper, maar inderdaad zo'n een tandarts. En gewoon, er zijn dus heel veel mensen die uit hun mond stinken.
Ja, ja, en dat is ook logisch eigenlijk, ja.
En het is ook echt, we hebben het al even samen ook over gehad, jouw heersende dosha, jouw type binnen Ayurveda is Pitta.
Klopt.
En dus toen jij vertelde over keelontsteking, ja, bij mij gaan direct alle bellen rinkelen, want dat weet je vast ook. Elke vorm van ontsteking hoort bij een Pitta dosha uit balans.
Ja.
En ook natuurlijk het feit, je slaapt niet voor niks met je mond open.
Nee.
Dat heeft natuurlijk een oorzaak. Ben je achter die oorzaak gekomen?
Volgens mij doe ik dat nu niet meer.
Dus ik denk dat het te maken heeft met een mond open.
Yeah.
Is net als honden, zeg maar, hun bek open doen bij overtollige hitte. Zo doen mensen.
Warmte.
Ik denk dat jij, had je ook nachtelijk zweten?
Nee, dat heb ik wel eens gehad, maar niet vaak, nee.
Ik denk echt dat het een natuurlijk mechanisme was van jouw lijf om overtollige hitte af te voeren. En alles in Ayurveda wat een geur heeft, dus alles wat stinkt, laat ik het zo zeggen, riekend is een Pitta dosha teken. Dus transpiratie, urine, alles wat echt maar... Dus
grappig hè, dat allemaal. Dat is toch zo fijn aan Ayurveda, dat je dat dan allemaal leert herkennen en dan een plekje kan geven.
Ja.
In jezelf, ja.
Dus ja, een tongschraapfan.
Ja, echt.
Maar goed, terug naar jouw routine. Dus dat is het enige wat je echt iedere dag doet.
Ja. En de rest kies ik dan eigenlijk.
En, ja. En er is geen opleiding voor ondernemen, maar nee. Volgens mij ben je net zo'n boekenworm. Ja. Dat hoort ook heel erg bij Pitta. Maar je hebt ook niet voor niks Books & Bubbles gehad.
Klopt.
Dus boeken spelen een bijzondere rol in je leven.
Ja.
Heb jij veel, ben je autodidact wat dat betreft?
Ja, ik ben echt heel veel gaan lezen. Want ik begon en ik dacht, ik snap achteraf ook niet waarom ik dacht dat ik het wel kon inderdaad. Maar ja, gewoon begonnen. Ik zag al een heel groot kantoor voor me. Maar toen dacht ik, ja, dat moet ik ook wel even allemaal doen. En heel veel gaan lezen. En wat ik fijn vind aan lezen is, aan de ene kant lees je heel veel waarvan je al wel weet dat je, dat je denkt, oh ja, zo doe ik het al. Maar dat is ook gewoon een hele fijne bevestiging. Dacht ik, oh yes. Ja. Nu zegt, weet je, Fern Harness van Scaling Up zegt, dat wat ik al doe, denk ik, nou fijn om dat te lezen. Dus ja, heel, en ik doe heel veel ideeën op. Dus nooit dat ik één en één denk, oh, dat hele boek implementeer ik. Maar wel, dan lees ik iets en denk ik, oh, dat is iets leuks. Oh, dat ga ik doen. En dat schrijf ik allemaal op en dat lees ik af en toe door. En dat verwerk ik dan weer in mijn business.
Mooi.
Ja.
En valt jou op veel mannelijke schrijvers van businessboeken?
Ja, heel veel eigenlijk.
Ja, daar ben ik altijd zo mee bezig. Of
misschien... Ja. Er zijn bijna geen...
Nee, dat vraag ik me zo af. Denk je, ik voel heel erg dat... En dat ga ik ook over mezelf gewoon zeggen.
Ja.
Dat wij als vrouwelijke ondernemers daar een rol in gaan spelen. Ook om op het podium te staan om te vertellen over ondernemen.
Ja, ik wil dat wel meer. Ook meer... Ik durf dat dan nooit. Denk, ja, wie ben ik nou? Maar laatst, dat was nog net voor corona, wel inderdaad een talk gegeven ook over... Ja, wel over workplace wellness. Maar in hoe je medewerkers gezond, gelukkig, tevreden houdt. En dacht ik, ja, dat is zo tof, inderdaad. En waarom zeg ik niet meer van, hey, dit kan ik doen. Maar ja, ja, dat wordt mijn nieuwe doel. Ja,
ja. Ja, ja. Vind ik ook. En ook echt, want... Ja, er zijn zoveel boeken vanuit een mannelijk perspectief geschreven wat ontzettend goed is.
Ja.
Maar ik denk dat er ook wel meer vanuit een vrouwelijk perspectief... Jij sprak over visualisatie en ik ben daar ook heel erg van. En soms is, ik weet niet hoe jij dat ziet, soms hoef je weinig moeite te doen voor visualisatie.
Ja,
dus we kunnen het wel visualisatie noemen en groter maken. Maar het is ook gewoon soms iets wat je voor je ziet.
Ja.
En ja, mooi. En ja. Doe je ook speciale practices rondom om het wel even groter te maken?
Ja, ik dacht dus toen ik daarover las en manifesteerde, dacht ik van, wow, maar dat doe ik mijn hele leven al gewoon eigenlijk onbewust. Maar ik dacht, hey, maar dat kan ik dus ook echt meer bewust inzetten. Dus nu met nieuwe maan doe ik het wel echt bewuster. Dan schrijf ik die dingen op. En dan ook van, oké, dan ga ik daar wel even over mediteren en dan heel erg inleven. Dus dan heb ik wel een bewust moment om dat met elke nieuwe maan dan te gaan doen. En dan ook daar een momentje voor te nemen. Dus nu doe ik dat wel bewuster. Omdat soms in de alle dagelijkse gang dat je het ook wel kan vergeten. Maar ik doe tussendoor ook nog heel vaak gewoon dagdromen, noem ik het eigenlijk ook wel.
Ja, ja, mogelijkheden zien. Ja. Ik denk dat dat jou kenmerkt. Mogelijkheden zien.
Ja, en dan heel levendig ook inderdaad.
Ja. Hoe droom je?
Ja, ook heel visueel. Maar eigenlijk alles. Maar ik onthoud mijn dromen nooit. Het is heel raar.
En heb je, want je bent... Ik heb dus heel kort naar je geboortehoroscoop gekeken. Je hebt op heel veel vlakken schorpioen.
Ja, klopt.
En dat is een heel bijzonder teken, omdat het verwant is aan het element water.
Mm-hmm.
Maar ook uit elementen, ook nog uit vuur bestaat. Dus het is een waterteken, maar het is ook heeft heel veel te maken ook met vuur.
Ja.
En dat is ook pitta-dosha, want we vergeten soms dat pitta-dosha niet alleen vuur is, maar ook water.
Ja.
En ik vroeg me af, dat herken ik namelijk heel erg in jou, dat hele vrouwelijke heb jij heel erg ook in je.
Mm-hmm.
Dus je bent mega intuïtief.
Ja.
Mega gevoelig.
Ja.
Het cijfer voor schorpioen is ook 8. Is ook het huis van transformatie.
Mm-hmm.
Is dat iets waar je... wat voor jou een belangrijke rol speelt?
Ja, en ik denk dat ik dat ook soms wel lastig vond. En toen ik me inderdaad iets meer ging verdiepen... Ik had ook al zo'n birth chart reading gedaan bij Josie Boog. En meer ging ik verdiepen, ook in astrologie. Toen dacht ik, oh, al die tegenstrijdigheden eigenlijk zitten er zo in. Maar dat is dus gewoon oké.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk wel een fijne realisatie van, oh ja, er zit wel heel veel in. Soms een beetje storm in een glas water misschien. Dat ik dat een moeilijk een plekje kan geven. En ook soms denk ik van, hé, maar dat heel veel dingen niet bij me passen. En dan praat ik over mezelf en denk ik van, maar dat is ook weer, ik kan het lastig uitleggen. Maar ik zou zo graag willen dat ik gewoon in één hokje paste van... ik ben dit soort ondernemer en ik doe het zo. Maar als je dan naar mij kijkt, dan denk ik, het past helemaal niet. Het is een soort waaier van allemaal dingen die niet bij elkaar passen. Maar toch doe ik het en dat is ook wie ik ben. Dus ik ga dat ook niet, kan ik ook niet veranderen. Maar het is soms lastig uit te leggen inderdaad aan mensen van... ja, er is niet één ding dat mij heel erg kenmerkt. Ja, ik ben misschien een heel succesvolle miljonair. Maar ik ben ook gewoon heel gewoon en bescheiden en verlegen. En ik vind ook heel veel dingen spannend. Dus soms dan denk ik, ja, dat is gek.
Ja, maar ik denk dat de gemeenschappelijke factor is je visie. Een visie zien en potentie zien. Dus waarschijnlijk als ondernemer ben je succesvol... omdat je niet alleen de potentie van een bedrijf ziet... maar waarschijnlijk ook van een werknemer.
Ja.
Want uiteindelijk vergeten we, denk ik, dat een bedrijf... succesvol wordt via verschillende kanalen. En dat dat echt niet alleen met een idee samenhangt... maar ook echt met een visie.
Ja.
Ik denk dat dat jouw kracht is.
Ja, dat denk ik ook nu, wat we net over hadden... dat ik soms dan denk van, oh, geluk dat mijn bedrijf zo groot is geworden. Nu denk ik van, nee, dat is de visie. En dat is niet alleen maar de visie van... oh, ik wil over 10 jaar de grootste zijn. Maar ook, ik wil dat mijn mensen hier tot hun pensioen blijven... dat ze het zo leuk vinden, dat ze zo tevreden zijn. En daarom hebben we elk vrijdag een Vrijmibo. En daarom hebben we dit. Dus dat je echt heel erg in op alles je visie heel erg... doordringt. En ook door hele kleine beslissingen soms dat die echt van belang zijn... om die ook in lijn met je visie te doen.
Ja, en het grotere plaatje.
Ja.
Dat is iets wat... mijn onderliggende intentie is ook met Rock Your World... is op het moment dat je als ondernemer meer compassie en visie... en vrouwelijke kwaliteit in je bedrijf brengt...
Ja.
Dan kan je pas op grote schaal iets gaan veranderen.
Ja.
Want dan ben jij het voorbeeld voor iedereen aan wie je leiding geeft.
Dat is ook echt zo. Je moet ook echt je eigen voorbeeld zijn.
Ja.
Ja.
En ik zag mijn kristallenboek, Rock Your Crystals, ligt hier.
Klopt.
Welke rol spelen kristallen in je leven?
Ja, ik vind het mooi dat we daar zo op één lijn zitten. Voor mij zijn het echt herinneringen. Dus daarom liggen ze ook door kantoor en in de slaapkamer. Ik doe dan een rozenkwarts. Dus steeds als ik daarnaar kijk, denk ik, oh ja... focus. En ook, het is ook een momentje om even in te checken bij mezelf. Soms dan denk ik, wat een nare dag. En dan denk ik van, oké, wat voor kristal wil ik nu even op mijn bureau leggen om wat beter te doen voelen? Ik ben een beetje moe. Ik heb behoefte aan meer energie. Dus ik pak een... Dus maar dat hele gedachteproces, dat maakt gewoon wat mijn kristallen zo laat helpen. Dus niet, ik denk niet, oh, ik leg die kristal op mijn bureau en opeens is het alsof ik een blikje ribbel heb gedronken. Nee, dat geloof ik niet. Maar wel dat, omdat ik daar even bewust bij stilsta, dat gewoon zo waardevol voor mij is. Dus zo gebruik ik ze. En ik vind het ook fijn om mensen zo, ik geef ook heel veel kristallen...
Ja.
Bijvoorbeeld hier op kantoor heb ik, dat was wel al 3 jaar geleden, waar we met iets minder mensen voor iedereen een andere kristal uitgezocht en opgeschreven waarom ik het bij ze vond passen. Dus het is ook voor mij wel een soort vorm van liefde die je mensen kan laten zien, maar dus ook liefde voor jezelf van, oh, ik heb nu even dit nodig.
Absoluut.
Mooie kristal kopen vind ik zo'n heerlijk momentje ook. Dat is echt zo'n verwend momentje.
Ja, en het is ook iets wat niet opraakt.
Precies.
Het is wat in dat opzicht een duurzaam cadeau, omdat je het ook weer door kan geven.
Ja. Ja, ook als je denkt, nou, ik heb hier even nu genoeg van, deze persoon kan mij gebruiken, is dat ook mooi.
En wat betekent self-care voor jou?
Ja, dat is echt de eeuwige struggle. Dat betekent het, denk ik. Nee, ja, ik merkte wel, ik ging heel hard in het begin. En keihard, ik werkte dag en nacht. Maar ook omdat ik heel erg het gevoel had, wow, het gaat heel goed. Maar dan moet ik ook heel hard werken, want anders verdien ik mijn succes niet. En dan houdt ook, ik had gewoon dat plaatje in mijn hoofd van... Als ondernemer die succesvol is, moet je ook heel hard werken. Dus dat hield ik ook zelf heel erg in stand. Ook, ik deed ook allemaal dingen die helemaal niet nodig waren, denk ik. Maar ik moest maar hard werken.
Zoals?
Ja, in het weekend dan van allemaal dingen checken en kijken. En weer nieuwe plannen maken en nog meer beleid. En dat ik dacht af, ja, dat was helemaal niet nodig. Maar ik moest mezelf bezighouden. Omdat
afleiding.
Ik dan, ja, omdat ik het anders niet verdiende. Dat ik dacht, nee, dat klopt niet met mijn plaatje dat ik heb van een succesvol ondernemer. En toen dacht ik, na 3 jaar, dacht ik, nou, dit ga ik niet volhouden. En toen was ik ook heel vaak ziek. Echt het koorts en vage dingen. En ook snel geïrriteerd naar mensen om mij heen. En toen, alles kwam een beetje samen. En toen dacht ik, ja, nee, dit gaat echt niet goed. Mensen ook zeiden tegen mij, je hebt wel veel muurtjes om je heen. En kom er niet door. Je praat veel, maar je zegt weinig. En toen dacht ik, ja, dit is wel, nu hoort dit van heel veel kanten. Dat ik even goed voor mezelf moet gaan zorgen. Maar ja, hoe doe je dat? Ik had gewoon geen idee. En lief zijn voor jezelf, wat is dat dan? En toen ging ik naar Burning Man. En daar is natuurlijk mega veel spirituele dingen als je het opzoekt. Dus had dat boekje als omcirkeld wat ik wilde doen. Echt naar elk praatje over ayahuasca, Buddha chanten in de ochtend. Allemaal verschillende soorten yoga, meditatie, cacao, aesthetic dance. Ik heb gewoon alles gedaan. Knuffelen met vreemde mensen, met zwetende vreemde mensen. Was voor mij ook een heel spirituele les. Mezelf helemaal ondergedompeld. En toen dacht ik, wauw, dit. En ik was ook net 30. Dat was voor mij ook wel zo'n, denk ik, zo'n reflectiemomentje van, waar ben ik in godesnaam mee bezig? En toen viel alles samen daar in de woestijn. De eerste dag ook heel hard gehuild. Ik dacht, nee, ik wil naar huis. En daarna omarmd van, oké, ik zit hier. Dit is geweldig. Wat een lessen leer ik hier. Ja, en dat was een soort rollercoaster. En toen ik thuis kwam, toen dacht ik, ja, dat spirituele. Ik had daar een vaag beeld van. Maar hier, dit voelt echt goed als thuiskomen eigenlijk. Ik dacht, ja, dit is het. Toen wilde ik wel eerst alles ook gaan doen. Toen dacht ik, nee, dat ga ik nu niet op mijn pitten aan mijn lier. Ik ga gewoon kijken wat werkt voor mij. Ik ga een keer yoga doen. Dankbaarheid, boeken lezen. Een beetje, alles een beetje uitproberen. En zo, ja, zo dat. Wat was de vraag? Sorry.
Wat selfcare voor jou betekent?
Oh ja, selfcare. Dus nu, toen zag ik in spiritualiteit eigenlijk hoe selfcare voor mij werkt. Want dan neem ik tijd om yoga te doen. Ik ging het ook gewoon onder werktijd doen. Ik dacht, nee, dit werkt voor mij. Zo neem ik tijd voor selfcare. Mediteren, in bad. Dat is voor mij echt toen een soort pilaar geworden. Hoe ik mezelf staande hou. En hoe ik mezelf ook succesvol in het leven houd. Om daar tijd voor vrij te maken. Dat hang ik nu op aan het kopje spiritualiteit. Maar dat is veel meer dan dat. En ook gewoon wijntjes doen. Ik ben echt niet zo'n dat ik opeens vegan ben geworden. En niet meer drink. En elke dag om 6 uur opstaan om te mediteren. Want dat dachten mensen toen dat ik zo zou worden en niks meer om commercialiteit zou geven en het bedrijf ten onder zou gaan. Daar waren mensen al heel bang voor dat ik zo'n hippie
grappig
zou worden.
Toch? Ja. Grappig dat er zo'n label rondom spiritualiteit hangt en commercialiteit. En dat we zo ergens iets in een hokje willen.
En dat ik zelf misschien ook wel hoor. Ik dacht zelf misschien ook van, nou ja, dan word ik maar zo'n hippie, dacht ik. Maar ja, ik ben nog steeds mezelf en ook heerlijk om een beetje wijntjes te drinken met vriendinnen. Zie ik nu ook als selfcare.
Absoluut.
Ja, ik denk,
dat is echt
lekker van genieten. Dit is ook een vorm van selfcare. Ja.
Zeker. Dat hoeft ook helemaal niet in een hokje. Grappig dat we alleen bij selfcare zijn gaan denken. Mediteren.
Ja, precies.
Maar selfcare betekent gewoon voor jezelf zorgen. Het is ook niet dat we onze kids alleen maar één ding laten doen. Dus weet je, selfcare heeft zoveel mooie lagen.
Ja.
En we zitten alweer op 40 minuten.
We gaan hard.
Ja, we gaan zo hard. Is er iets wat jij echt voor de luisteraar echt een advies, een woord? Wat zou je willen zeggen?
Ja, ik zeg altijd durven dromen doen. En van het durven. Nou, maar ook wel in het dromen en het doen. Zie ik dat we onszelf vaak tekort doen. Dat we niet groot genoeg durven dromen. Dat vind ik zo zonde. Dat we onszelf dat niet toestaan. En daar helpen dus tools zoals manifesteren en visualiseren, helpen daar wel mee. Echt bewust kijken naar mijn dromen. En dan keer 10. Doe ze gewoon keer 10. Wat droom je nu en hoe ziet dat er 10 stappen verder uit? Dat vind ik, daar probeer ik mezelf altijd in te pushen. Dan ook gewoon doen. Want ik hoor heel veel mooie verhalen en ideeën. En dan blijft het zitten op dat doen. Dus wat kun je gewoon nu doen? 1 klein stap. Wat kun je vandaag doen om aan die droom te werken? En durf het dan ook gewoon. Want boeiend. Ja, daar gaan mensen iets van vinden. Je krijgt kritiek. Je gaat dingen fout doen. Maar who cares?
Ja.
Dat is wel echt wat ik steeds leer. En ook steeds tegen mezelf zeg. Dan denk ik, oh, waarom doe ik dit nou niet? Ja, ik durf het niet. Oké, ik ga het doen, want dit is mijn droom. En dan ga ik wel gewoon weer.
Ja, dus ook gemakkelijk worden met wat anderen van je denken.
Ja.
Dat is natuurlijk ook bij ons beiden en voor iedere ondernemer anno 2021... Nou, niet iedereen, maar zoveel zichtbaarheid. En met die zichtbaarheid bereik je mensen met wie je helpt. Maar er zijn ook mensen die iets van je vinden. En,
laat ze lekker. En ook, maar wat grappig is, ik krijg helemaal niet zoveel kritiek en dingen. Maar het is meer dat je zelf, dat heb ik erg mezelf heel erg tegen gehad. Van, oh, wat als iemand hier iets van vindt? Of wat gaan mensen hiervan vinden? Of wie ben ik nou? Wie zit er op mij te wachten? Dat denk ik ook altijd. Denk ik, nou ja, dan zit niemand op mij te wachten. Is ook niet erg, maar in mijn hoofd, en ik denk dat ik daar niet de enige ben, dus daarom helpt dat mij om dat tegen mezelf te zeggen. In mijn hoofd leg ik zoveel belemmeringen en beperkende overtuigingen op dingen, dat ik denk, waar, ja, niet zoveel nadenken, gewoon doen.
Mooi. Ja. Oké, ik had ook een kaart getrokken in het begin. Toewijding is mijn kaart. Toewijding.
Mooi.
Toewijding met open handen. Dat zie ik heel erg.
Ja.
ik zoek hem even op. Volledige toewijding is wat je nu nodig hebt. Geen afleiding, geen halfbakker commitment. De liefdevolle en krachtige energie van toewijding boort jouw allerdiepste innerlijke krachten aan en zorgt voor verbinding met jezelf, de mensen om je heen en het universum. Toewijding maakt je moedig en dat is precies wat je nodig hebt om dit tot een succes te maken. Je weet precies over welk project, keuze, idee, mogelijkheid of kans ik het nu heb. Ga volledig voor met je hele hart en ziel om hier een succes van te maken. Mooi.
Heb je iets in je hoofd? De tongschraper.
De tongschraper? Nou, weet je wat grappig is? Misschien is dat weer het ideetje, zoveel ideeën, dat echt die toewijding soms misschien juist de grootste uitdaging is.
Ja.
Tongschraper, misschien een fysieke locatie toch.
Ja, ook ja.
Dus ja, cool. De toewijding, ja, ik ga het laten leven, maar de kaart spreekt heel erg tot me.
Mm-hmm.
Dus ik ga hem gewoon laten borrelen.
Ja.
Ja. Alright. Waar kunnen mensen jou vinden?
Op Instagram,
is het makkelijkst?
Steffi Roos Dumaine. Steffi met een Y. En online mindfulmillionaire met een streepje ertussen. .nl.
Daar kunnen ze ook jouw boek kopen.
Ja, ook bij de boekwinkel is natuurlijk het leukste. Maar als je geen tijd hebt naar de boekwinkel te gaan, ook op bol.com.
En de kaartendek, zijn die ook op je eigen website te kopen?
Ja, op mijn eigen website, klopt.
En de boekhandel, ja, dat is wel leuk, omdat je dan ook de boekhandel steunt.
Precies, ja. En dat is toch ook wel een hele ervaring. Dat vind ik ook, dat is voor mij echt een zelfcore moment. Naar de boekwinkel en boeken uitzoeken. Zo heerlijk.
Ja, dat heb ik ook.
Ja, ook voor vakantie altijd.
Ja, boeken. Ik hou ook heel van de bibliotheek. Ik hou van, hoe noem je dat? De kiosken, met tijdschriften kijken.
Ja, heerlijk.
Dankjewel, Steffi.
Dank jou, leuk.